We gaan beginnen met het ene laatste hoofdstuk uit deze geweldige reis door de Romeinenbrief. 35e avond. En nu is het ook echt avond. Eindelijk weer een keer op een avond. En het heeft mij zeer verheugd om ook dit hoofdstuk weer voor te bereiden. Iedere keer weer sta ik zelf versteld van het vermogen van de Heilige Geest om dat woord levend te maken. Want je kunt hetzelfde stukje wel, weet ik hoe vaak, lezen. Maar iedere keer als je het echt gaat bestuderen aan de hand van andere uitleggers, dan komt er weer een nieuwe glans op, een nieuwe gloed op. En dan wordt je hart weer verheugd in wie de Heere God en wie de Heer Jezus is. Dus we gaan vanavond beginnen met Romeinen 15, de eerste 13 versen. En hopen we de volgende keer DIV, als we dan nog op deze aarde zijn, het tweede stukje van deze brief te behandelen. Maar vanavond beginnen we met vers 1. En er staat in de Telos-vertaling, Romeinen 15, vers 1. Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat, de smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Mogen u de God van de volharding en de vertroosting u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom neemt elkaar aan zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. Want ik zeg dat Christus een dienstknecht van de besnijdenis geworden is, ter wille van de waarheid van God, om de belofte van de vaderen te bevestigen. En opdat de volken God verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de volken en uw naam loszingen. En verder zegt hij, wees vrolijk volken met zijn volk. En verder looft de Heer alle volken en laat alle naties in prijzen. En verder zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaïe. En hij die opstaat om over de volken te heersen, op hem zullen de volken hopen. Mogen nu de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover dan. Ja. Het is uiteraard een vervolg op het vorige hoofdstuk, maar beginnen we. En we zijn, het is heel goed om dat iedere keer weer ons voor ogen te houden. We zijn door de genade van God geroepen tot een geweldige positie in de Heer Jezus Christus, voor God levend gemaakt. Hè? En alleen al dat ene feit zou genoeg moeten zijn om iedere eerste dag van de week de Heer groot te maken en hem te loven en te prijzen met alles wat in ons is. Hè? We hebben een nieuwe positie, we zijn een nieuwe schepping. We waren dood in zonde en overtredingen, we waren duisternis. En nu zijn we voor God, een heilige God, die geen duisternis aanschouwen kan en geen kwaad kan zien. Voor hem zijn we in Christus levend gemaakt, doordat hij dat werk wat de Heer Jezus volbracht heeft op het kruis, heeft toegepast op ieder die gelooft. We zijn gerechtvaardigd van al onze overtredingen en onze zonden. We zijn verzoend met God. En we zijn tot een levende hoop gemaakt op de heerlijkheid van God. Ik weet niet of je daar wel eens beetje bij hebt stilgestaan, vast wel. Maar wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ik heb die tekst ook eronder gezet uit Romeinen 5, vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Voor de tijden van de eeuwen was dit al het voornemen van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat er een gezelschap zou zijn dat voor hem in zijn Zoon aangenaam zou staan en ook die geweldige positie zou hebben in de hemelse gewesten aan hem gelijk. en bestemd tot de gelijkvormigheid aan zijn zoon. Dat is toch iets ongelooflijks, of niet dan? Onvoorstelbaars moet ik zeggen, want we geloven het. En dat is de bron van onze wandel. De krachtbron van onze wandel. Het uitgangspunt is onze positie voor God in Christus. Onwankelbaar. Dat moet je goed vasthouden, want er zijn natuurlijk vandaag ook heel veel mensen die roepen dat je die behoudenis nog kan verliezen. Maar de Romeinenbrief staat niet voor niks vooraan in het onderwijs van het Nieuwe Testament om ons te verzekeren dat dat onmogelijk is. Het gaat om het offeren van Christus, niet om onze toestand. En ik ken al die teksten wel van de voorwaarden, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Nee, die zijn ook belangrijk, maar het gaat vanavond even over de positie in Christus. Maar naast die ene roeping tot heiligen, geliefden in de Zoon, zijn we ook geroepen tot één lichaam. En dat is ook iets unieks, want in het Oude Testament had je allerlei mensen die rechtvaardig waren en die met God wandelden, maar ze waren niet tot één lichaam geroepen. Er was niet één geest die hen tot dat ene lichaam had geroepen, waardoor ze allemaal leden van elkaar waren, maar ook leden van dat ene lichaam van Christus. Alle die geloven zijn leden van het lichaam van de Heer Jezus en leden van elkaar. Er staat in Colossense, ik heb dat ook daarbij gezet, Colossense 3 vers 15, daar staat het volgende. Dat we de liefde, de band van de volmaaktheid moeten nastreven en laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent, in één lichaam in uw harten heersen. En wees dankbaar. Dus we zijn leden van elkaar en leden van één lichaam. Dat is ongelooflijk belangrijk, want dat heeft wel een aantal consequenties. Punt 1, hebben we dus al het gezag en al het leven enkel in het hoofd te vinden, yes, en dus niet in mensen. Er zijn wel oudsten, maar die zijn namens het hoofd, hè. En het andere punt is dat we dus ook, als we een andere broeder of zuster tegenkomen, dan hebben we de verantwoordelijkheid om die persoon te accepteren als een lid van onszelf, van het lichaam van Christus. En die eenheid die behoort dus tot uitdrukking te komen in de vrede onderling en de eensgezindheid. Er staat ook in het vorige hoofdstuk wat we hebben behandeld in hoofdstuk 14, vers 19. Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Ja? Maar nu zijn er eigenlijk twee belangrijke aspecten. En in Romeinen 14 en 15, het eerste gedeelte, wordt het aspect behandeld van de onderlinge verschillen in uiterlijke zaken. Ja? Er zijn nou eenmaal verschillen tussen gelovigen onderling. Die heb je. Maar dat wil niet zeggen dat we daar om de eenheid moeten verliezen en de ander terug moeten toekeren, dat is duidelijk, hè? Want de een is zwak en de ander is sterk. De een gelooft dat je dat niet mag eten en de ander gelooft dat je dat niet mag eten. Maar er zijn nog wel meer verschillen op dat niveau. Alleen het andere punt is dat als er iemand onderdeel is van het lichaam van Christus, maar zich in een systeem bevindt wat het hoofdschap van Christus loochent, dan heb ik zo'n broeder of zuster wel te aanvaarden. Maar ik kan niet meegaan in diens vormen en in diens systemen. Dat is wel even een verschilletje. Dus je kunt niet zeggen, de onderlinge vrede en de onderlinge opbouwing betekent dat we alles en iedereen maar moeten aanvaarden die zegt een christen te zijn of die ook een onderdeel is van het lichaam van Christus. Want, neem nou een voorbeeld, in de meeste gemeenten wordt de hele eredienst ingevuld door één of twee mensen. Wat een logening is, van het feit dat de Heilige Geest het gezag heeft. In andere gemeenten heb je voorgangers, dominees, mensen met bepaalde graden, wat weer een logening is van het hoofd. Want alles komt van het hoofd en door de Heilige Geest worden wij geleid, niet door mensen. Mensen die in dat soort systemen zitten, maar wel leden zijn van het lichaam van Christus, heb ik te aanvaarden. Maar dat is wat anders dan dat ik meega in hun vormen, snap je? Dus de onderlinge opbouwing, oké. Als het gaat om zwakken en sterken, ga ik zo nog iets over zeggen. Dan heb ik te aanvaarden dat een zwakke soms allerlei hulpmiddelen nodig heeft om zijn geloof of haar geloof vorm te geven. Ik moet die persoon daarin dienen en niet mijn eigen overtuiging opdringen. Maar als het gaat om de essentiële punten van de gemeente, dan kan ik dus niet meegaan in al die verschillende systemen die er zijn. Maar als zo'n persoon komt in de gemeenschap waar ik dan deel van uitmaak, en dat is eigenlijk maar één ware grondslag, de grondslag van het lichaam van Christus, snap je? En dat is dat je de tafel van de Heer in het midden hebt van een aantal gelovigen, en die persoon komt aan die tafel, en de gemeente waar hij of zij uitkomt heeft een gewone normale gang van zaken wat betreft tucht en heiligheid, dan is zo'n persoon gewoon welkom en dan heb ik hem te aanvaarden. Dus daarom is het wat ingewikkeld, snap je? Het is wat ingewikkelder dan alleen maar aanvaard elkaar en iedereen die een christen is, daar ga ik gewoon vrijelijk mee om. Want er zijn nogal wat scheuringen en verschillende dwalingen die de rondgang doen. Dus dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Ja?
Met de orde te maken.
Met?
Met het een beetje gedaan om een beetje de orde te bewaken, weet je wel. Niet ja. Hebben we wat zeggen.
Nee.
Daar komt het dan eigenlijk op neer, maar ja, uiteindelijk werkt het niet zo natuurlijk.
Nee. Ik zal proberen iets over te zeggen, want we gaan zo even naar Romeinen 15, maar er zijn eigenlijk twee belangrijke principes. Het eerste is wat ik zei, het lichaam van Christus kan maar op één manier op deze wereld met alle verwarringen en alle scheuringen en alle verschillende denominaties, kan maar op één manier werkelijk vorm krijgen, en dat is als men op een bepaalde plaats avondmaal viert met dat ene brood en alle gelovigen accepteert aan die tafel die wederom geboren zijn en die met de Heer wandelen vanuit een rein hart. Of ze nou uit kerk A, B of C komen, maakt het allemaal niet uit. Als je dat handhaaft zonder dat je zegt, je moet lid zijn van de Baptisten of je moet lid zijn van die, anders mag je niet deelnemen, dan heb je dat ene lichaam, dat ene brood, dat geef je dan praktisch weer heel simpel in een huis of in een schuur of weet ik veel waar, of in een gemeente, zoals de Heer dat wil. Iedereen die aan die twee voorwaarden voldoet, is welkom. Hij is een kind van God, weet dus niet kindertjes of, maar mensen die echt de Heer kennen, het lichaam kunnen onderscheiden. En twee, die vanuit een rein hart de Heer dienen. Waar niet openlijk sprake is van zonde. Ja? Dat is het eerste belangrijke principe. Het tweede is dat dat niet betekent dat ik dus in al die verschillende systemen mee kan gaan. Omdat zij nu eenmaal kinderen van God zijn. Dat is ook belangrijk. Het enige waar ik bij wil horen is de gemeente zoals die erkend wordt door de Heer, namelijk een gemeente waarin avondmaal de uitdrukking is van het ene lichaam, de tafel van de Heer de uitdrukking is van zijn heiligheid, zondag over gehad, weet je nog, over mijn laatstheid, en waar de geest de leiding heeft. Waar niet de menselijke systemen dat hoofdschap van dat ene lichaam verloochenen. Door te zeggen, al het onderwijs komt bij de dominee vandaan. De schrift zegt nee, hij geeft leraars, hij geeft herders en hij geeft evangelisten. Hij geeft ook oudsten die moeten bekwaam zijn om te leren en te onderwijzen. Maar niet één persoon. Dat is namelijk de logening van de gaven die de Heer geeft, begrijp je? Dus ik hoef niet mee te gaan in die andere systemen. Ja, helder?
Er zullen wel maar mensen zijn die zeggen dat het van een dominee is. Ze zullen allemaal zeggen dat dominee is. Spreek uit het woord van de wijk.
Dat zal ook zeker het geval zijn. Hij zal ook zeker goede dingen zeggen.
Waarom?
Maar waar ik het nu over heb, is iets wat eigenlijk bijna nergens meer gevonden wordt. Dat is echt zo. En dat is dat het ene lichaam bestaat uit vele leden, maar dat het één hoofd heeft. En Paulus zegt in 1 Korinthe 12, jullie zijn het lichaam van Christus, Korintiërs. Jullie zijn daar het in Korinthe dan de afspiegeling van. En dus zegt hij ook gelijk, de geest geeft aan de een wijsheid en de ander een woord van kennis. En de volgende dit en de volgende dat. Weet je wel, dat hoofdstuk.
Ja.
Dus tracht dan uit te munten in de opbouw van elkaar. Dat is zoals de geest het wil. Dan heeft hij de leiding. Hmm. En als mensen systemen gaan maken, ja, dan wordt dat lichaam gelogend. Dat hoofd. Hoewel er natuurlijk wel goede dingen gezegd worden. Maar men ziet vandaag eenvoudigweg niet meer dat ene lichaam met die vele leden, en men ziet eenvoudigweg niet meer dat er ook nog een heiligheid van die uitdrukking van het huis van God is, waarbij niet zomaar iedereen maar binnen kan komen en zeggen, oh, ik ben Henk en ik geloof in de Heer Jezus, mag ik even met jullie deelnemen? Nee, daar is een stukje kennismaking voor nodig, een stukje getuigenis, zodat we die tafel van de Heer, de heilige tafel, eigenlijk wel, ja.
Je moet er gewoon doen wat de Bijbel zegt. Wij mensen gaan allemaal mening hebben.
Ja, ja.
Later bij de wij, maar het is toch niet zo moeilijk.
Nee, het is niet zo moeilijk. Het is ook niet zo moeilijk.
Het is geen moeilijk in de praktijk te brengen.
Nou, omdat het natuurlijk, omdat het nu zo verwaterd is en allerlei menselijke invullingen zijn gegeven, is het heel moeilijk vorm te geven. Maar in praktijk heeft God dat heel eenvoudig gemaakt. Hij heeft gezegd, nou luister, als je tot bekering komt, zoek je een groep mensen op die rondom de Heer Jezus samenkomen, die hem gedenken aan zijn tafel, die dat een heilig moment vinden, die elkaar dus ook een beetje kennen, en die dus uitdrukking geven aan, ja, maar wij zijn niet lid van club A, B of C, maar we zijn onderdeel van het ene lichaam. Kijk maar, er ligt één brood, en we erkennen iedereen die deel is van het ene brood, één lichaam, door die persoon welkom te heten, zonder te vragen of die lid is van onze club, met onze visie en onze theologische mening. Snap je? Dus zo is het bedoeld, heel simpel.
Maar toen de Heer Jezus die maaltijd had, zat er ook van alles aan.
Ja. Nou ja, is het zo?
Ja, er zat er verraders aan, er zat er ook moeder aan. Van alles zat er aan. En met die geboren konden ze toen nog niet zijn, dat waren er niet veel.
Dat was het Pascha, hè?
Ja, nee, maar dat is toch de maaltijd. Dan weet hij dat erin gesteld.
Ja, maar dan was Judas al weg. Dat is wel belangrijk om te weten. Want Judas, Johannes Evangelie heeft de juiste, volgorde, noem je dat, chronologie. Lucas niet. En het was nacht. Judas vertrok, hij gaf hem het brood, hè? En dat was van het Pascha. Maar toen Judas vertrok, zei hij, toen nam hij nog een brood en toen zei hij, dit is de maaltijd, het nieuwe verbond in mijn bloed, enzovoort. Dus, en hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. En later heeft Paulus van de Heer ontvangen, 1 Korinthe 11 is dat, dat dat een bijzondere maaltijd is, namelijk het avondmaal van de Heer. Wat wij eten en dat gelijk wordt gesteld aan de tafel van de Heer, het offer van het Oude Testament. Maar goed, dat voert misschien een beetje te ver om dat allemaal nu uit te leggen. En we zijn nu met Romeinen 15 bezig. Maar het is wel van belang voor dit onderwerp, want we komen zo op de praktijk, hè? Van wie aanvaard ik nou? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Dus Paulus zegt eigenlijk in Romeinen 14, de een gelooft vlees te mogen eten, de ander niet. De een heeft iets met dagen, de ander niet. De volgende, weet ik veel, gelooft dat hij zich laat inenten en de ander niet. Maar hij zegt, al die zaken moet je niet de vrede, onderlinge vrede laten bederven. En de sterken moeten de zwakken aanvaarden. En samen jagen naar wat de onderlinge opbouwing dient. En heeft het over die groep mensen. In Romeinen was nog helemaal geen sprake van, in Rome van ernstige scheuring en verdeeldheid. Hij heeft het over die groep mensen die de Heer kennen en de Heer dienen. Daar heeft hij het over. Het was toen nog helemaal niet allerlei kerken en allerlei toestanden zoals nu. Nu is het veel ingewikkelder. Maar dat was toen gewoon een aantal Joodse gelovigen en een aantal heidense gelovigen die samen verschillen hadden. Ja? Moet die dicht?
Nee.
Lekker, hè?
Maar het kwam toen wel al snel, hè? Want als je alleen al leest in Openbaringen de brieven die gisteren aan de gemeente stuurt,
ja.
Dan zie je dat die verwatering wel door is.
Ja, ja.
Nicolaïten komen binnen, dus dat hele kerkje spelen.
Begon al heel snel, ja.
Begon al in die tweede generatie en daar hebben wij nu 2000 jaar last van.
Ja, en daarom is in die enorme verwarring en die enorme verdeeldheid de enige weg. Om dat ene brood, dat ene lichaam, weer in ere te herstellen. Want zo ziet God het. God ziet zijn gelovigen als één lichaam.
Ja.
En wij hebben dat dus te erkennen door geen sectarische groepen op te richten. En te zeggen, nou wij zijn club A. En als je bij ons lid wil worden, moet je dit en dat onderschrijven. Anders kan je bij ons geen lid worden. Kinderdoop, volwassendoop. Dat is allemaal sectarisch. De Heer wil dat we gewoon zeggen, nou, wij zijn een groep mensen die de Heer toebehoren, die de schrift geloven en die samen avondmaal vieren en de Heer gedenken. Iedereen is welkom, waar dan ook vandaan, die voldoet aan die twee voorwaarden die ik net noemde. Dan heb je dus weer dat ene lichaam in ere hersteld. Terwijl het in de praktijk het huis van God dan een verdeeldheid is. Maar het lichaam is nooit verdeeld. Het lichaam is voor Gods oog één. Alleen als wij gaan zeggen, ik richt club A of B op, dan gaan wij een secte oprichten. Een groep, een scheuring maken. Dat moeten ze niet doen. Dat zorgt voor veel gewetensproblemen als mensen tot dieper inzicht komen van het ene lichaam. Want ze denken, ik zit in een club. Ja, en daar gebeurt dit en er gebeurt dat en er gebeurt zus. Dat heeft helemaal niks meer te maken met het gezag van de Heilige Geest of de heerschappij van de Heer Jezus. Wat moet ik nou? En die mails krijg ik natuurlijk ook. Van mensen. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Ja, ik heb laatst nog gebeld door iemand. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Ja. Dat is iets wat je tussen jou en de Heer moet doen. Maar als je echt gehoorzaam wil zijn, want in Johannes 5 zegt, dit is de liefde dat wij zijn geboden gehoorzamen. Ja, dan zul je toch op dat ene punt uitkomen wat ik net noemde. Maar dus we zouden nog misschien wel iets over zeggen.
Ik ga nergens meer naartoe dus.
Ik denk niet naar een bestaand systeem. Nee, klopt. Dat wordt lastig.
Ik heb wel met gelijkgezinden zeggen van, hé, laten wij samenkomen.
Ja, dat kan je wel doen, ja. Misschien is dat wel ook wel wat er nu gebeurt. Terwijl je dus die mensen in die systemen niet afkeurt, want dan gaat het mij niet helemaal. Dat zijn natuurlijk broeders of zusters. Alleen, ik kan niet in mijn geweten functioneren onder een systeem waarbij dat hoofdschap van Christus gelogen wordt. En waarbij mijn medebroeders en zusters eigenlijk monddood gemaakt worden, omdat ze niks mogen zeggen. Ze mogen niks doen, want het is één man, doet alles. Lied A, lied B, lied C, lied C, en A maar naar huis, tot ziens. Dat is niet 1 Korinthe 12.
Dan kan je misschien geen lid worden en gewoon daarheen gaan, omdat ze een beetje aansporen
op één. Ja, ik weet niet of dat werkt. Maar we gaan nu even naar Romeinen 15, anders komen we, zitten we tot ver over de avondklok. Zitten we nog maar, wat wil je nou wat zeggen, Michael, trouwens?
Nou ja, dat is deze en ik waar je al hebben. Ik vind het ook wel heel moeilijk om een gemeente te vinden waar we echt.
Je bent al bij een gemeente,
ja,
kerel.
Precies, ja, precies. Maar een kerk te vinden waar
een
broodje naartoe gaan. Ja, precies.
Nee, maar als je brood breekt met meerdere mensen.
Ja, ja, dat doen we.
En je hebt hem lief en je wandelt naar zijn geboden, naar eer en geweten. Je kent elkaar, is dat een gemeente? En dan kun je af en toe mensen bijvragen. En als het te groot wordt, kun je iets gaan opzoeken. Maar dat is in wezen wel wat de Heer vreugde geeft. Denk ik. Maar goed, laten we nu.
Kun je wel een beetje dan over God's orde niet in orde is?
Ja.
Ja.
Dat is die vraag heb ik mij ook gesteld, ja.
Ja, uiteraard. Natuurlijk, logisch. Dat is de volk
ervan. Ja. Zondag was ik ergens. Ja, en het gaat overal zo, hè? Want je hebt niemand durft te zingen, iedereen is bang. En dan luister je gewoon naar vier liedjes met een band. En dan denk je van ja, doe dan niks, toch? Want dat denk ik dan, hè? Want ik denk van jubelt, zingt de Heer, maar dat mag niet, dan gaan we maar luisteren. Is dat dan? En je kunt dus niks doen. De geest kan je wel iets ingeven, maar je kunt het niet uiten. Moet je daar dan wel spreken? Ja. Ik doe het tot nu toe wel. Ik wil ook geen oordeel uitspreken.
En ik zing gewoon.
Ja, nou, ik geef je groot gelijk. We gaan nu naar vers 1. Want dit komt nog wat te sprake straks. Er staat, maar wij die sterk zijn, ja, behoren de zwakheden van de niet-sterke te dragen. Dus hij noemt nou de zwakke de niet-sterke. En niet onszelf te behagen. De zwakken, of de niet-sterke, dat zijn gewoon mensen. Niet mensen die in zonde leven, ook niet mensen die allerlei gemeentelijke dwalingen aanhangen, maar het zijn gewoon mensen die hebben de vrijheid nog niet ontdekt in Christus. Daar gaat het om. Ze hebben nog van alles nodig in hun geloofsleven. Nou, uiterlijke restricties worden door hen zelf aan hen opgelegd. En dat is dus iets anders als aanvaardt iemand anders de dwalingen. Nee, het is een manier om te geloven met behulp van uiterlijkheden zoals eten en drinken. Wij die sterk zijn. Paulus schrijft aan de gelovigen en hij gaat ervan uit dat daar ook velen zijn die sterk zijn. Hij schreef in het vorige hoofdstuk, ik ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Dus daar gaat het dus inderdaad om. Om onrein of reine gebruiksvoorwerpen, eten, drinken, dagen, maanden, tijden, jaar. Kijk, mensen die zeggen van ja, ik ga met Pasen, ga ik vroeg opstaan en ik ga om 6 uur naar het strand, want ik wil de opstanding van de Heer Jezus vieren. Ja, dat is mijns inziens niet sterk. Het is zwak. Want we hebben helemaal geen opdracht daartoe in de schrift van ga op Pasen, 's ochtends om 6 uur. Maar die mensen vinden daar hun troost in, terwijl eigenlijk elke dag de opstanding van Christus even krachtig voor een gelovige, een sterke gelovige is. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nou, zo'n soort voorbeeld zou je kunnen noemen. Of hetzelfde geldt voor Kerstmis. Dan zijn ze met kaarsjes en met kerstbomen. En dan zeggen ze, ja, de Heer Jezus is geboren. En nou, prima, maar het is niet sterk. Het hoort tot de zwakke geloofsbelevingen. Want we hebben helemaal in de schrift geen opdracht om de geboorte van de Heer te gedenken, maar zijn dood te verkondigen. Ja, dan gaat het dus om. Maar wij hebben dus de opdracht als de sterken om die mensen te behagen. En niet onszelf. Om dat te dragen, om dat te verdragen, om het niet te veroordelen. En niet met onze eigenwijze geestelijke hoofden er dwars tegenin te gaan als zij daarbij zijn. En het af te kraken, af te branden. Snap je? We moeten het aanvaarden, we moeten het dragen. Dragen elkaars lasten staat hieronder. Zo zult u de wet van Christus vervullen. Ik had het al afgelopen zondag over de zwelling. Hè? De zwelling, melaatsheid is een beeld van de zon. Een zwelling is een hoogmoed. Dus je kunt al heel snel als sterke een hoogmoedige houding ontwikkelen. Hè? Je hebt pride in face. Je hebt pride in race.
Voor Nico in Nederlands?
Ja, trots in uiterlijk, trots in je afkomst. But nothing is worse than pride in grace. Dus niks zo erg als de trots van Bijbelse kennis. Ik weet het allemaal zo goed. En daarom moet je de zwakken verdragen. Kijk eens naar de Heer Jezus. Van 's ochtends vroeg, dat is onvoorstelbaar, tot 's avonds laat, tot diep in de nacht. Hij heeft altijd zichzelf gegeven voor anderen. Als wij dat zouden doen, zouden we lichamelijk uitgeput raken, vreselijk. Maar zijn vreugde was het en zijn energie was het, omdat de Vader het van hem vroeg. En deze liefde in het verdragen van de zwakken is eigenlijk het karakter van Christus. En er is veel te veel geestelijke hoogmoed in de christenheid. Want je kunt wel iets weten, want de kennis maakt opgeblazen, weet je wel. Maar de liefde sticht. En het is nogmaals met het oog op zwakheden. Het is geen hoogmoed als je tegenover gemeentelijke dwalingen gaat zeggen, joh, luister, broeder of zuster, de manier waarop jullie dit en dat doen is niet naar de schrift. Want kijk maar, dat is geen hoogmoed. Wat hoogmoed is, is iemand die zwak is in Kerstmis, Pasen of zondagsrust, om zo'n persoon belachelijk te maken of af te kraken of in diensttegenwoordigheid juist datgene te doen waar hij zo'n afkeer van heeft. Dat is wel hoogmoed. Maar elkaar terechtwijzen en elkaar opbouwen en elkaar leren, en dat is geen hoogmoed, maar dat is ook liefde. Ja, toch? Vers 2, laat ieder van ons de naaste behagen ten goede tot opbouwing. Nou, naaste behagen betekent niet mensen naar de mond praten. Dus we moeten heel goed lezen wat er staat steeds, hè? Want Paulus zegt zelf, probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Mensen behagen om eigen voordeel te halen, dat is de wereld. Maar je naaste behagen, dat is iemand die hetzelfde doel heeft, namelijk de Heer dienen. Weet je wel? En als iemand de Heer dient en uit volle overtuiging in dat dienen van de Heer iets doet waarvan jij denkt, nou, zou ik niet doen. Los van zonde of echt gemeentelijke dwalingen. Dan moet je dat accepteren en dan moet je dat verdragen. Zo simpel is dat.
Bijvoorbeeld ook het niet zingen, nu?
Dat is een hele goede vraag.
Wetensvraagje.
Want ik vind persoonlijk dat wij de Heere God meer moeten gehoorzamen dan de overheid. Of moet je krijgen een zon in je hoofd nu, hè?
Heerlijk.
Vind je het lekker? Ja. Voor de mensen thuis, de zon schijnt hier naar binnen. We zijn helemaal blij. Ik zou het absoluut verdragen. Ik verdraag het wel. Ik ga er niet tegen in. Dus misschien is het ook wel een goed voorbeeld. Maar ik zou het liever hebben dat mensen toch zouden zingen. Ja, want het is toch... Van de week op het nieuws zagen we miljoenen hindoes, die gingen allemaal storten zich allemaal in de gangers. Hè? Heb je dat gezien?
Ja.
Geen enkel idee van corona, maar ze wilden gewoon in die rivier, want dat was hun geloof. Hun zonden werden weggespoeld, ze waren helemaal blij, halleluja. Nou, ze dienden de demonen, en zegt 1 Korinthe 10, en ze zijn onwetend, maar ze deden het wel. En dan denk ik, moet je die christenen nou eens zien? Die zijn allemaal, die durven nog niet eens met 10 man bij elkaar te komen. En terwijl zij daar met miljoenen mensen, en de NOS natuurlijk gelijk erachteraan, beelden van plankage het ziekenhuis in, natuurlijk, dat moet allemaal gelijk weer gezegd worden, want het is heel gevaarlijk. Maar ik dacht, die mensen die hebben gewoon lak aan die dingen, want dit is hun geloof. En wij moeten niet roekeloos zijn, maar ga alsjeblieft zingen. Ga alsjeblieft de Heer groot maken. Dat is toch een opdracht.
Hoe werkt dat de andere kant op? Dan ben je in een gemeente waar je die mensen moet verdragen die niet willen zingen. Dan ga jij je eentje zingen en dan moet je...
Dat moet je dus niet doen. Nee. Ja. Nee, dat is dus dat je die aanstoot even niet geeft.
Dus dan moet je dat maar omwille van die mensen die het niet willen, ook maar niet.
Zou ik doen, ja. Ja, dat zou ik wel. Ik denk dat dat wel wijs is. Alhoewel ik het zondag niet gedaan heb, trouwens. Bedenk ik me. Ik heb zondag wel met mijn eigen wijze kop gewoon zitten zingen. Dus ik spreek mezelf nu tegen. Maar ik vind het gewoon zo belangrijk. Kijk, er zijn niet veel liederen, dat zeg ik heel eerlijk. Er zijn niet veel liederen die ik graag meezing. Want de meeste liederen denk ik, nou... Ja, dat gaat helemaal niet over... Hè, de Heer groot maken in wie de God en Vader van onze Heer Jezus is. Wat hij gedaan heeft, maar sommigen wel. En dan kan ik mijn mond even niet houden. Dat heb jij ook, hè Nico? Dus ja, wat zou jij doen? Jij zou gewoon zingen, toch?
Ik zou gewoon zingen.
Ja. Ik vind het een goede vraag. Want hiermee komen we toch tot de kern. Wat is wijsheid?
Er maar niet komen dan.
Nou, soms ontkom je er niet aan. Want er zijn toch sommige gevallen waarbij je ineens voor het probleem komt te staan. Waar je niet verwacht. Je gaat naar een dienst en denkt, zingen ze hier ook niet? Oké dan. Maar ik vraag me af of dit te maken heeft met zwak of sterk. Want als je kunt niet door te zingen een ander in zo'n aanstoot geven dat hij dreigt verloren te gaan of zo. Dat is dus niet zo. Maar goed. Goeie vraag. Er staat 1 Korinthe 10 onder die tekst. Wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God. Evenals ook ik in alles allen behaag. Niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen, opdat ze behouden worden. Ja, behouden worden. Dat is mooi, hè? Misschien moet je soms even dimmen. En in sommige momenten moet je geestelijke moed tonen. En juist datgene doen wat de anderen niet doen. omdat Gods woord dat van je vraagt. Daarmee hebben we een terrein waar niet alles voorgeschreven is, maar waarbij wij toch moeten worden geleid door de geest en door je eigen inzicht in het woord van God, denk ik.
Dat je heel veel moet verdragen eigenlijk.
Ja. Maar, wat zei je?
Dat hij in Jezus deed.
Ja. Ja, dat gaan we zo zien, ja. In vers 3. Maar het is de wil van de Vader. En alles wat de maatregelen doen, is precies tegen wat God wil in. Elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen, samenkomen. En bij elkaar thuiskomen, in de huizen leren. Dat zijn allemaal dingen die God aan ons vraagt. Maar we mogen het allemaal niet doen. Snap je? Dus dan denk ik bij mezelf, stel dat je God zou gehoorzamen in deze dingen. Dan word je niet automatisch bewaard voor corona, denk ik. Maar het geeft wel grote zegen. Denk ik wel. Nou, vers 3. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Dus hij komt nu met een nieuw voorbeeld, met een nieuwe motivatie. En dat is de Heer Jezus zelf. Ja, de Heer, je had het net over Johannes Evangelie, maar de Heer heeft in zijn leven ongelooflijk veel moeten verdragen. Zijn discipelen waren voortdurend op verkeerde weg. Ze snapten hem niet, ze begrepen hem niet. En hij is ook gekomen om de mens te testen. De ultieme test was Christus. Als je niet achter mij komt en alles verkoopt, of je kruis niet draagt. Dat kon de mens niet, het was de test. En hij heeft het allemaal moeten verdragen, het ongeloof, de nonchalance. Ze vielen in slaap, in Gethsemane, ze begrepen hem voortdurend niet. Hij kreeg haat, hij kreeg hoon. De leiders van Israël wilden hem voortdurend betrappen op een tegenstrijdigheid. Zijn eigen broers en zussen geloofden niet in hem. Gisteren was er iemand die zei, we kijken even naar op 1. Er was er een arts en die zei, we zijn in oorlog. We zijn in oorlog. 50 doden per week. En toen zei Adriaan van Dis, die vond ik zo mooi, ik heb verder niks met die man, maar hij zei, we zijn een verwend volkje, zei hij. Het is gewoon een belediging dat je dit met de oorlog vergelijkt. Het is een belediging voor hen die in de oorlog geleefd hebben. Dus we zijn zo niet gewend om te moeten verdragen. De Heer Jezus heeft zijn hele leven verdragen. Hij was vertrouwd met ziekte, staat er. Hij werd voortdurend gesmaad, gehoond. Er was niemand die hem begreep op aarde. Hè? Niemand. Alleen zijn Vader in de hemel. Dus ja. En dan staat er, en dit moet je even opzoeken, Psalm 69 als je wil. Want daar, ik weet niet of jullie de psalmen wel eens lezen, pas wel. Maar de psalmen zijn vaak de gedachten van de Heer Jezus. Wat in zijn ziel is omgegaan. En in vers 10, dat wordt hier geciteerd, daar staat, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaadt is op mij gevallen. Nou, even een zijsprongetje. Maar als jij ijver hebt voor het huis van God en voor de orde in het huis van God, dan kun je ook op smaad rekenen.
Amen.
Dat is echt zo. Maar laten we eens even kijken naar vers 8. Ter wille van u draag ik smaad. Zie je dat? Ter wille van u draag ik smaad, de Heer Jezus. Vers 10 heb ik al voorgelezen. Vers 20. U kent mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande. Allen die mij benauwen zijn u bekend. Vers 21. Smaad heeft mijn hart gebroken. Ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Dat is hoe de Heer Jezus geleefd heeft. En wij zijn zo verwend dat we geen enkele vorm van rimpeling kunnen verdragen in dit land. Alles moet zonder lijden, zonder problemen. En in de gemeente zoeken we niet ons eigen belang? Gaan we niet onszelf behagen? Maar willen we die broeder of zuster die de Heer ook wil dienen en die de Heer ook lief heeft, willen we graag tegemoetkomen en zeggen van joh, het gaat ten diepste niet om mij, maar het gaat om dat jij geestelijk verder komt met de Heer Jezus. En als dat betekent dat ik even niet zing, even, misschien niet een goed voorbeeld, of dat ik even met je meega in jouw uiterlijkheden, dan doe ik dat gewoon. Ik ben de Joden, Jood en de Heiden en Heiden, zegt Paulus, omdat ik er zoveel mogelijk wil behouden. Maar psalmen zijn de ziel van de Heer Jezus. Als je kijkt naar psalm 69, dan staat er in vers 2, verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin mij niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Omdat ik steeds hoop op mijn God, wie mij zonder reden haat, en zijn talrijker dan de haren op mijn hoofd. Zonder reden werd hij gehaat. We kunnen nog heel veel leren van onze meester, toch? Nou, en dan komt vers 4 en vers 5. Het zijn samen met vers 13 de mooiste versen wat mij betreft van deze avond. Vers 4 heb ik heel vaak gebruikt, ook afgelopen zondag weer, hè, want ik gaf vorige week ook onderwijs ergens over melaatsheid. Omdat we nu in die coronatijd zitten, heb ik die melaatsheid gebruikt om de besmettelijkheid van zonde aan te geven. Maar er was iemand daar en die ging helemaal uit zijn dak. En die zei, wat een onzin, er staat gewoon melaatsheid. Hoe kom jij nou? Er staat toch niet dat het zonde is? Nou ja, dus die was helemaal klaar mee met Leviticus 13 en 14. Maar toen heb ik dit vers, wat hier staat, vers 4. Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Alles. Dus ook als een priester moest kijken of er op de huid een lichte plek was en hij moest even 7 dagen wachten of het misschien dieper was getrokken. Want we kunnen wel zondigen en een keertje uit ons slof schieten, maar als er iemand geestelijk is, ja, die kan dan aan mij of aan iemand anders zien. Is het nou een uiting, een struikeling, of is het iets wat per definitie verkeerd is in het leven van deze persoon? Dan is het de melaatsheid. En daarom heb ik Romeinen 15 vers 4 zo lief, want alles is tot elk woord van de schrift is tot onze lering. We hebben nog zoveel niet gelezen en nog niet overdacht. En dan kom ik gelovigen tegen met 0 interesse in het woord. Snap ik niet. Ja, ik lees wel een boekje of ik ben niet zo van het lezen. Die heb ik ook vaak gehoord, hè? Ik ben niet zo van het lezen. God heeft zijn woord gegeven aan jou, maar jij bent niet zo van het lezen. Oké, okay. Heeft God dan zeker een foutje gemaakt? Had hij jou een dvd moeten geven of zo? Nee, maar snap je? Hoe kan dat nou? Ik ben niet zo van het lezen. Ik weet zeker als die persoon die dat tegen mij zegt, tot over zijn oren verliefd is en hij krijgt een liefdesbrief van 8 kantjes. Nou, dan heeft hij hem zo uit. Dat is toch zo? Lekker nog?
Is hij wel weten geworden?
Nou ja, dat is dus de vraag.
Inderdaad. Maar dat kunnen we niet, inderdaad.
Maar dat kunnen wij niet zien, hè? Nee. En ook daarin is hij weer dan zwakker.
Hij zou daar steeds mee geboren zijn.
Ja, dat.
Maar als je een persoon langer kent, wel natuurlijk. Dan kan je zijn vruchten zien. Hoe leef je voor de rest?
Ja.
Ja, maar je kan heel veel leven.
Ja.
En hele mooie vruchten hebben, maar niet bij de omgeboren zijn.
Geen jaren achter elkaar, hoor. Daar is je niet. Geen jaren achter elkaar, daar is je niet.
Echt. Niet echt, nee.
Nee, oké.
Nee, hoor.
Ik weet gewoon, ik ken een paar mensen, die ken ik al lang, waarvan ik niet proef. Ze doen alles wat andere christenen ook doen, maar ik proef niet, ik proef gewoon iets wat geïmiteerd wordt, snap je? Maar ik proef niet echt de intieme omgang met de Heer, of de echte liefde voor het woord van God. Ze doen precies wat anderen doen en ze praten zoals anderen praten. Maar als je iemand een tijdje kent, dan proef je wel van, dit is niet uit het hart. Dit is niet, ze spreken niet over de Heer zoals ik dat gewend ben, weet je wel. Dus dat ga ik ook verder niet benoemen. Maar ik denk van ja, Dat is tussen jou en God, toch? Er staat in vers 4, want alles wat van tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Dat is 1. De leer van de apostelen, het leren is belangrijk. Opdat wij door de volharding, want lieve mensen, dit leven is moeilijk. We komen met allerlei zaken in aanraking. Vandaag hebben we een leer, de koninkrijkstheologie, die komt overal omhoog. Waarbij gewoon gezegd wordt van ja, straks komt er een koninkrijk en nu moeten wij al, dat koninkrijk moeten wij nu al in ons leven promoten door genezing te claimen en weet de stem van God te verstaan. Maar de volharding zegt, ik zie niks van wat ik geloof. Ik zie er niks van. Ik heb het moeilijk, ik heb soms pijn of ik genees niet. En daarom zegt hij, de schriften, die hebben volharding. Want ook in de schrift zie je dat al die oud-testamentische gelovigen volharden moesten. En door de vertroosting. Ook mooi, hè? Dus lering, volharding, geduld en de vertroosting. En de hoop, is het vierde. Hoop op wat? Ja, dat het geloof zien wordt. En ik weet niet of jullie dat kennen, maar jouw geloofsleven hangt exact evenredig samen met jouw tijd in de schrift. Je kunt, daarom ben ik ook zo tegen al dat luisterend bidden en zo van vandaag. Je moet gaan zitten wachten tot er een stem komt. Nee, de Bijbel. Het bezig zijn met het woord, dat is echt van levensbelang. Leg hem maar eens een week weg. Dan kan je opwekken, cd's opzetten tot je een ons weegt. Maar je hebt geen groei. Er is geen vreugde in de Heer. En dat is zo fijn, dat we de schrift hebben. Het Oude Testament. Je moet wel even de sleutel kennen tot het Oude Testament. En dat is dat alles wat daar letterlijk is, is voor ons geestelijk. De letterlijke vijanden zijn onze geestelijke vijanden. De letterlijke melaatsheid is onze geestelijke melaatsheid. De letterlijke koningen zijn onze geestelijke tegenstanders. Snap je? Dus je moet wel eventjes die omslag maken, wat de Hebreeënbrief doet, van oké, hoe kan ik daar troost uit halen? Het gaat over mij, natuurlijk over het volk Israël van toen, maar ten diepste wil God mij er iets door leren. En ik moet gewoon weten dat al die letterlijke zaken van toen geestelijk, hè, want neem nou bijvoorbeeld Jozua, ik geloof dat Jozua 10 is, er kwam daar een leger met zoveel paarden en zoveel strijdwagens, dat Israël begon te beven. Nou, vandaag heb je dat ook, hè. Als je zoveel mogelijk coronadoden op tv laat zien, en zoveel mogelijk angst zaait, ja, dan worden zelfs christenen bang. Maar dat is de Satan. Die wil gewoon indruk maken. Nou, als je Satan maakt indruk door met veel overmacht en veel lawaai indruk te maken, maar wij hebben gewoon in Christus de overwinning, toch?
Amen.
Nou, en zo wordt het ook dat weer levend. En nou, vers 5, zo mooi. Mogen de God van de volharding en de vertroosting. En de schriften, wat de schriften zeggen, is wat God zegt. Hij openbaart zich in de schrift als de God van de volharding en de vertroosting. En in Colossense 1 staat, opdat u met alle kracht bekrachtigd wordt tot wat? Tot tekenen en wonderen, beste koninkrijkstheoloog? Nee, tot alle volharding. Dat staat er. Waarom? Omdat dit leven lijden is en moeite is. Maar God wil juist door het lijden, die moeite heen, zijn zoon in ons openbaren. En dan staat er, u geven onderling eensgezind te zijn. Eensgezind, de zwakke broeder accepteren. En de zwakke die de sterke accepteert. Eensgezind. Wees allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind, nederig. Met andere woorden, wees zoals de Heer Jezus. Maar dat betekent niet, ik zeg het nogmaals, dat ik zonde of dwaalleer moet accepteren. Dat niet. En dat is de tafel van de Heer. Het avondmaal is samen individueel gedenken aan de Heer Jezus. En de tafel van de Heer is dat ene brood, dat reine brood en het bloedbeker waarin ook een stuk heiligheid zit. Ja? Dus als het gaat om het avondmaal moet ik mezelf beproeven. Als het gaat om de tafel van de Heer moeten we elkaar beproeven. Moeten we elkaar op elkaar wijzen. Nou. Ik heb onder dat citaat dit gezet. Ware eenheid is ondanks dat er verschillen van inzicht zijn in de uitleg van de Bijbel, dat men één van ziel is en in het denken aan en het liefhebben van Christus. De onderlinge verschillen tasten de eenheid niet aan. Even met uitzondering natuurlijk van zonde en dwalen nogmaals. Maar als iemand vol is van de Heer Jezus en een ander is ook vol van de Heer Jezus, dan komen die twee samen, ze breken brood en ze verheugen zich in hem. En die verschillen worden helemaal niet op tafel gelegd. Verschillen van dus, nou ja, niet de aard die ik net beschreef, maar gewoon verschillen van sterk, zwak, manier van geloven enzovoort. Dus dat wil dus niet zeggen nogmaals dat ik mee moet gaan in allerlei systemen van de wereld. Maar als ik een broeder ontmoet uit de gereformeerde kerk, noem maar wat, of christgereformeerd of hervormd, of noem ze maar op. En hij heeft de Heer lief. Hij wandelt met de Heer. En we vieren samen avondmaal. Dan hebben we toch één, zijn we toch één van ziel of niet? Hebben we toch allemaal alle twee één doel? Dat is hem kennen. Maar ik wil niet zeggen dat ik met hem mee moet gaan in zijn systeem en allemaal goedkeuren. Dat hoeft helemaal niet. Maar aan die tafel, daar vindt die eenheid plaats, dat broodbreken. En dan nog is het vandaag moeilijk hoor, jongens. Vers 6. Opdat u eendrachtig uit één mond, zowel de Jood als de Heiden, zowel de mensen met zwakke neigingen als sterke, uit één mond. En wat staat er dan? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus allemaal van alles gaat vragen? Staat dat er? Nee. Nee. Er staat, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt, verheerlijkt. Verheerlijkt. Ik zou het zo fijn vinden als we weer liederen zouden zingen die de complete, volkomen verlossing in Christus bejubelen en de Vader daarvoor danken in plaats van altijd maar, ja, ik kan daar gewoon niet zo goed tegen al die liedjes gewoon. Heb je dat ook? Sommige liedjes, daar kan ik gewoon niet meer zingen. Ik bedoel, het klinkt allemaal heel bijbels. We zijn uw kinderen en bla bla bla. Maar het gaat helemaal niet om dat ik zijn kind ben. Het gaat erom wie hij is. Het is een heel verschil hoor. Wij staan allemaal zelf zo centraal in onze liedjes. Nou.
Maar we doen dat verschil in, van inzicht.
Ja.
Dat staat in deze zinnetje.
Ja.
Dus zal je de ander daarin moeten accepteren. Tenzij iemand iets gaat zingen.
Ja.
Die roept, kom Heilige Geest, kom nu bij ons, ja. Stort op ons uw vuur.
Ja, 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 of ik zie mij voor u staan, zondig en onrein. Au.
Ja.
Ja, nee, maar dat is ook een moeilijk punt, want ik kom natuurlijk in heel veel gemeenten en die zingen die liederen waarvan ik denk, nou, pff, maar ik zeg er niks van natuurlijk. Ik zeg er nooit wat van. Ik heb het wel eens één keer gedaan. Of misschien twee keer.
Ja,
drie keer zou je wel kunnen, ja. Nee, maar ik vind zou het zo fijn vinden als we dat zouden pakken, begrijp je? Dat heeft niet zozeer te maken met verschil van inzicht in de manier van geloven, maar het devalueert eigenlijk een beetje de eredienst. Dat vind ik jammer.
Ja, toch denk ik dat in heel veel liederen ook gewoon niet de juiste leer zit.
Nee.
En dat is niet het verschil van inzicht. Alleen wij hebben alles tegenwoordig als verschil van inzicht.
Ja.
Terwijl er wel degelijk ook verschil van wat staat nou in God.
Ja, heel goed, punt. Ja.
En dat moet je ontmaskeren, dat moet je duidelijk maken.
Ja, er is een verschil van inzicht in de manier van hoe de ene zijn Heer dient en hoe de ander zijn Heer dient. Maar er is ook een verschil van inzicht waarbij de een de gezonde leer nastreeft en de ander dus een devaluatie van de gezonde leer aanhangt. En dan mag die een die ander daarop wijzen. In alle liefde en geduld. Ik was vorige week in een gemeente, zei iemand tegen mij. Ik was afgelopen zaterdag, hebben we echt gezongen met z'n allen, joh. Dat is echt fantastisch. Eindelijk een keer in de gemeente die zingt. Ik zeg, wacht even, zaterdag? Zaterdag? Ja, nee, dat is een... Die komen zaterdag samen. Ik zeg, hoezo dan? Ja, nee, dat is een Messiaanse gemeente. Ik zeg, het zijn alleen maar Joden? Nee, het is niet. Het zijn allemaal gewoon Nederlanders. Gewoon heidenen. Zeg maar, waarom ga je daar dan heen? Dat snap ik dan even niet.
Mm.
Snap je? De Sabbat is notabene de dag waarop de Joden hem in het graf hadden gekregen. Goed, denk er maar over na. Het is trouwens bij jou in de buurt, die gemeente. Ik weet niet of je hem kent.
Niet zijn naam zeggen, want dan komt het op de band.
Ja, ik wijs naar iemand, maar dat kan u lekker thuis niet zien. Oké.
Ik heb wel een paar vermoedens.
Aha. Dan heb je jezelf weer verraden.
Maar ik kijk allemaal de verkeerde kant op.
Zij?
Ik kijk eigenlijk allemaal de verkeerde kant op eigenlijk. Hè.
Dus die mensen...
Nou ja, als je die dan kijk je de verkeerde kant op.
Ja, dat is een goede samenvatting. Je kijkt de verkeerde kant op.
Ja.
In het midden van de gemeente zal ik u lofzingen, zegt Hebreeën 2 vers 12. Ik is de Heer Jezus. Als er 2 of 3 tot mijn naam vergaat zijn, ben ik in het midden. En ik zal u, de Vader, lofzingen. Hoe doet hij dat dan? Door onze monden heen. Ja, toch? Nou, dat is heel simpel. Maar dat word je ook door opgebouwd. Als ik mijn broeder of zuster hoor zingen over de verlossing in Christus, dan word ik helemaal blij. Maar als ik mijn broeder of zuster hoor zingen, vernieuw mij, geef mij meer van uw geest. En dan denk ik van jongens, daar word ik helemaal niet blij van. Want dat is een eindeloos streven en zoeken naar iets wat je al lang hebt. Maar vind ik een mooie samenvatting. Dus uit...
Wek ook iets op. Als iemand helemaal in de Heer is, weet je, dan ook, hij zegt, hij ontvangt het wel, maar ik niet, weet je wel.
Ja. Dat is
wel een eng sfeertje.
Ja, ik ken dat. Nee, maar lieve mensen... Ja. Ik geloof dat er in Nederland, en ook misschien in België, zijn mensen uit België die dit horen, gelukkig, vind ik heel fijn. Dat er iets door de geest van God nog bezig is te gebeuren, vlak voor zijn komst. Waardoor mensen weer wakker worden en zeggen, ja maar wacht eens even. We moeten gewoon weer het woord gaan gehoorzamen en op die manier samenkomen. En u hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Dat zijn niet die gigantische megakerken.
Dat is niet Laodicea.
Nee, niet Laodicea.
Nee, dat is...
Nou, er zijn dus eendrachtig de mond uit één mond. De zwakke en de sterke, daar gaat het hier om. Hè? De Heer Jezus, de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus, verheerlijken. Daarom, vers 7, neem elkaar aan. Aanvaard elkaars eigenaardigheden. Aanvaard elkaars verschillen. Niet de zondige levensstijl van de ander aanvaarden, want dat moet je dus niet daar opleggen. Ook niet aanvaarden de gemeentelijke dwalingen in die zin. Hoewel ik zo'n persoon aan de tafel van de Heer ontvang met alle liefde als die hem kent en met hem leeft. En dan kunnen we samen uit één mond de Heer Jezus groot maken. Via de Vader of andersom. Ja? Zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God, staat er. De Heer Jezus heeft ons aangenomen terwijl wij nog eindeloos in de duisternis zaten. Maar hij heeft het gedaan tot heerlijkheid van God. Dit is de ware Bijbelse eenheid. Niet menselijke pogingen om uiterlijke organisaties op te richten die allemaal weer verschillende namen dragen. En sowieso altijd heel veel geld binnen willen harken. Of de ecumenische beweging. Die wil ook eenheid tussen alle kerken en alle kringen. Nee, dat is het niet. Het is elkaar aannemen op grond van het ene offer en op het feit dat iemand met een rein hart de Heer dient. Het gaat om het koninkrijk van God, weet je nog? Oké, dan gaan we even pauzeren. Nou, dat was een verhelderende pauze, zoals altijd. En de mensen die dit horen... En die hier niet komen. En volgend seizoen na de zomer, als alles weer wat open mag en zo. En ze weer kunnen reizen. We nodigen u allemaal uit om hierbij aan te sluiten. Want het is zo gezellig in de pauze. En we hebben ook goede opbouwende gesprekken.
Ja,
hè?
We kunnen een aparte gemeente stichten.
Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. De broeder die dit zojuist zei, wordt straks na deze uitzending... eventjes vermaand.
Oh.
Nee hoor.
Zijn naam is puntje.
Nee, we gaan zijn naam niet doen. Vers 8. Het is een beetje gek dat Paulus eigenlijk nu een heel nieuw thema begint. Vanaf vers 8 gaat hij het eens hebben over de Heer Jezus als degene die als de Messias gekomen is tot zijn volk. Er staat, want ik zeg dat Christus een dienstknecht van de besnijdenis is geworden. Terwille van de waarheid van God. Om de belofte van de Vader te bevestigen. Dus hij heeft zichzelf niet behaagd. Hij is een dienstknecht geworden van de besnijdenis. Dus van het Jodendom. Van de uiterlijke godsdienst. Waaraan God zijn goedkeuring had gegeven uiteraard. Maar hij had de vader beloofd dat er een Messias zou komen. En de Heer Jezus is tot zijn volk Israël gezonden. Hij kwam tot de zijnen. En daarom bood hij ook Israël het koninkrijk der hemel aan. Het koninkrijk van God of der hemel is nabijgekomen. Dat koninkrijk wat in het Oude Testament was voorzegd, was dichtbij gekomen, in zijn eigen persoon aanwezig. Dus kijken we naar de tekenen, de wonderen. Hij genas allen die tot hem kwamen, want dat was namelijk de deur van de schaapskooi. Ik ben de deur van de schaap. Hij kwam via de profetieën die op hem sloegen. Hij was de Messias. Yes? Maar nu, vandaag, en dat moet ik toch echt toch heel veel mensen zeggen, is hij niet voor ons de Messias. Want wij zijn geen Joden. Hij is ook niet onze koning. Pijnlijk. Wat heel veel mensen roepen vandaag. Wij zijn vertegenwoordigers van de koning en wij moeten koninklijk leven. Nou, dat is niet naar de schrift. Wij zijn niet onderdanen van een koning. Maar wij zijn leden van het lichaam van Christus en discipelen van een verborgen koninkrijk, waar de Heer tot Christus gemaakt is, tot de gezalfde, onder wiens gezag wij staan. Maar hij is daarin niet een Jood, of wij zijn ook niet verbonden met het Jodendom en wij zijn ook niet op Israël geënt. Wij zijn een nieuwe schepping, buiten alles wat de aarde kent, gezet. Ook inclusief het Joodse systeem. Daar zijn we uitgetrokken. We zijn er nooit in geweest, maar we zijn uit alle elementen van de wereld verbonden aan Christus. Amen. En hij is ons leven. En daarboven is ons leven. En wij hebben onze bronnen daarboven. Niet hier beneden. Alles wat mensen bedenken aan religie is altijd hetzelfde. Ze moeten ergens heen. Ze moeten iets doen. Ze moeten hier verplichtingen. Wij zijn daar allemaal van ontslagen. Wat een heerlijkheid. Amen. Wij zijn tot rust gekomen van alle religieuze verplichtingen. We zijn tot volheid en voleindigd in hem. We zijn tot volheid gebracht. We kennen dus vanaf nu niemand meer naar het vlees. En als wij al Christus naar het vlees hebben gekend, dan kennen wij hem nu niet meer zo. Maar neem elkaar aan. Christus heeft zichzelf niet behaagd. Hij kwam als een dienstknecht. Hij heeft, dat is even belangrijk, hij heeft God behaagd. Hij heeft Gods belofte vervuld door zichzelf te geven aan Israël. Niet zichzelf behaagd. Hij kwam tot de zijnen. Hij stuurde de discipelen tot het volk Israël. Wek doden op, genees de zieken, was voor Israël. Waarom? Zij verwachten het koninkrijk. Het koninkrijk van God was aan Israël beloofd. En niet aan ons. De beloften zijn aan Israël. Wij hebben deel aan de barmhartigheid van God, maar niet aan de belofte, want de beloften zijn aan Israël. De belofte van de profeten enzovoort. Hè? Vers 9. Wat?
Hij kwam tot de zijnen, maar ze hebben
hem
niet.
Ja, heel goed. Ja. Ze hebben hem niet aangenomen. En gelukkig was dat in Gods raad al bekend. Ja. Want het koninkrijk hebben zij verworpen. Ze waren wel schuldig, maar ze hebben het in onwetendheid gedaan. Hè? Ze waren schuldig aan doodslag, niet aan moord. Dus er was een vrijstad. En die vrijstad is Christus. Ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zegt Petrus in Handelingen 3. Maar dat betekent niet dat ze onschuldig zijn, ze hebben hem gedood. Maar het was niet omdat ze wisten wie hij was, ze wisten niet wie hij was. Maar dat betekent niet dat ze onschuldig zijn. Nou, er staat er in vers 9 op dat de volken God verheerlijken. Wegens de barmhartigheid. Oh, dat is zo heerlijk. Ik weet nog dat ik 9 jaar was. Ik lag in mijn bedje. Of die was 9, 10 jaar, zoiets. Heel jong. En het was op een morgentje, zaterdagmorgen denk ik. En ik werd wakker en het was licht. En ik dacht ineens van, er is een enorm heelal. En er zijn miljarden mensen. Er zijn al miljoenen mensen geweest. Wie ben ik nou eigenlijk? En het was een heel deprimerende gedachte. Ik kromp helemaal in elkaar. Het stelt helemaal niks voor, het leven. Het was 1 jaar of 10, hè? Maar de barmhartigheid van God, later ontdekt natuurlijk, gelukkig, heeft, ik ben niet eens een Jood. Hij kwam niet eens op aarde voor ons, in die zin, in onze nabijheid, maar toch voor Israël. Maar de barmhartigheid van God heeft ervoor gezorgd dat, omdat ze hem verworpen hebben, ik met mijn 10 jaar ook al in het voornemen van Gods hart was. En als je dat ontdekt, dan wordt je leven tot een gigantische, dat gaan we in vers 13 zien, blijdschap en vrede gebracht. Niet normaal. Daarom zal ik u beleiden onder de volken en uw naam lof zingen. Dat zegt ook weer de Heer Jezus. Hè? Psalm 18, vers 50. Er staat in Jesaja 49 over de knecht des Heren dit, vers 6. Ik heb het er ook bij gezet. Hè? Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Dus eigenlijk zegt God, ja, ik heb zo'n vreugde in mijn zoon. Het zou toch veel te gering zijn dat het werk op het kruis alleen maar voor Israël zou gelden. Nee, ik wil jou ook gebruiken om alle heidenvolken tot zegen te zijn. Mooi, hè? En dan gaat Paulus citeren uit de wet, psalmen en de profeten. En dat is wat de Heer Jezus zegt, hè? De Heer Jezus die ging uit de wet, de psalmen en de profeten, aan de Emmausgangers aantonen op hetgeen wat op hem betrekking had. Het is nog een bijbelstudie geweest daar. Het is trouwens een geweldig hoofdstuk over de Emmausgangers, over mensen die gedeprimeerd zijn in hun geloof. Dat hele hoofdstuk. Ze waren bezig met wat ze gezien hadden, wat ze beleefden. En dan komt de Heer Jezus bij ze. Ze herkennen hem niet. Nee, want als je alleen maar bezig bent met het, ik ben nog zo slecht. Ja, dan zie je hem niet. Nou, dan gaat hij uitleggen wat de schrift over hem zegt. En dan worden ze steeds blijer. En hij opent hun verstand. En hij viert maaltijd met ze. Nou, jongens. Super. En vers 10 verder zegt hij, wees vrolijk volken met zijn volk. Dat is een citaat uit Deuteronomium 32, vers 43. Maar even goed opletten, straks in het Vrederijk zijn volken vrolijk met zijn volk. Nu nog niet. Want nu is zijn volk Israël in ongeloof. Nu zijn alle volken in opstand en leven onder de macht van de duisternis. Dat is wel duidelijk, hè? Alleen God heeft uit die volken, nu uit Jood en Heiden, uit al die volken, een nieuw volk gecreëerd. Dat is de gemeente.
Amen.
Dus vers 10 spreekt over de toekomst. Maar geeft wel aan dat heidenen ook deel hebben. Doordat de Heer Jezus een dienstknecht is geworden van de Joden. Hij heeft zich helemaal gegeven voor hen. En God heeft via hun verwerping zijn barmhartigheid doen gelden voor de hele wereld. Daarom heeft de Heer Jezus zichzelf niet behaagd. Zodat zowel Joden als heidenen straks tot heerlijkheid van God hem zullen loven. Dus daarom moeten we elkaar verdragen. Dat is eigenlijk een beetje het verband. Hè? Maar hij gaat erop verder. Want als Paulus helemaal begint te spreken over de Heer Jezus, dan gaat hij maar door. Hè? Vers 11. Verder looft de Heer alle volken. Ook weer straks. Vandaag is het loof de Heer uit alle volken. We waren ooit een keer in Canada. 1997. Mijn broer en ik waren net tot bekering gekomen. Helemaal groen. En op zondagmorgen gingen we in de krant kijken. Waar kunnen we samenkomen? Dat was zaterdagavond trouwens. Ja, er was een gemeentetje daar. Nou, dus wij erheen. Canada. Hele, zo'n zaal als dit. Er zitten 5 man in het midden. 5. Keken zo om. We zijn verdubbeld. Dus, en gelijk hadden we daar een dienst. Dat was, je kent heel die mensen niet, maar dat was gewoon hem groot maken, zingen, gesprekken, de Bijbel ging open. Nou, dat is toch heerlijk? Laat alle naties hem prijzen. Dat gaat straks gebeuren. Er worden ook liedjes gezongen als heet het liedje ook weer van de hele schepping juicht of zo.
Hoe gaat die ook weer?
Ja. Alsof de hele schepping aan het juichen is nu. Nee, de schepping is in de vruchteloosheid, aan de vruchteloosheid onderworpen. Hoe gaat dat lied nou ook alweer? Heel bekend lied.
Ja, weet hem wel.
De schepping juicht, ja, tot eer van de verrezen Heer. De schepping juicht niet. De schepping juicht helemaal niet. Straks. Nu niet.
Zing de lied op omstand.
Wat zei je?
Zing de lied op omstand.
Tot eer van de verrezen, ja, weet ik niet. Vers 12. Dat was trouwens een citaat uit Psalm 117, vers 1. En dan vers 12 verder zegt Jesaja, Jesaja 11, vers 10, er zal zijn de wortel van Isaïe. Dat is de wortel van David, de Heer Jezus. En hij die opstaat om over de volken te heersen. Op hem zullen de volken hopen. Zie, dat is weer in het vrederijk straks. De belofte van God gedaan aan de heidenen. Maar er zijn heel veel families van de vader, weet je dat? Je hebt Job. Behoren niet tot Israël. Behoort niet tot de gemeente. Je hebt de Israëlieten. Je hebt de gemeente van God. Je hebt de mensen in de grote verdrukking. Je hebt de mensen in het vrederijk. Allemaal families. Allemaal straks gaan ze God groot maken. Dus wij staan straks met kronen op te juichen. En Job, die staat er ook bij. En David. En al die mensen die onthoofd zijn in de grote verdrukking. En al die martelaren uit alle eeuwen. Dat is toch geweldig?
Maar ze zijn niet de bruid.
Nee, niet de bruid van het lam. Heel goed. Goed dat je het even zegt. Er is een groot onderscheid tussen de gemeente en de rest. Maar hier gaat het even over de volken straks. En dan vers 13. Oh mensen. Nee. Hebben we nog lekker veel tijd voor de vers 13. Daar staat. Mogen u de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben gered door het bloed van de Heer Jezus. Amen. Maar ze worstelen eindeloos met zichzelf. Ja, dat is het beginstadium van een gelovige vaak. Maar hier staat, de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap. Opdat mijn blijdschap volkomen is in u, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, ik geloof vers 13. Daarom juich jij ook zo vaak natuurlijk, tijdens die diensten. En vrede. En hoe word je nou vol van de blijdschap en de vrede van de God van de hoop? Hoe werkt dat? Door de kracht van de Heilige Geest. In het geloven. Wij hebben maar één verantwoordelijkheid. Geloven in wat er staat geschreven. En dat is altijd mijn uitgangspunt voor elke lezing die ik doe. Ik heb ooit ook een tijd natuurlijk gezeten in die charismatische dwaling. Daar was het altijd, je moet dit doen, je moet dat doen. En je moet aan het kruis je briefjes spijken. Je moet op je knieën, je moet demonen wegsturen. Je moet van alles doen. Nee, onze enige verantwoordelijkheid is geloven de staat in het geloven. Is dat moeilijk? Is niet moeilijk, nee. Moet je opgroeien in de kennis van het woord van God. Maar wie kent echt nou dit geheim? Alle blijdschap en vrede in het geloven. En vrede betekent vrede met God. Vrede van God in alle omstandigheden. Dat is nog weer een stapje verder, hè. Ik vind het ook moeilijk, van de week had ik weer, er gebeuren weer dingen, daar ben ik weer een beetje kriebelig van, weet je wel. Kan ik niet zo goed tegen. Ik zal zo na de uitzending wel zeggen wat het is. Maar dat is mijn zwakke punt een beetje, dan word ik een beetje onrustig.
Mag ook
wel. Jawel, maar je moet vertrouwen. Vertrouwen in hem.
Daarom zijn we ook aan elkaar gegeven, dat we met elkaar die breedte, de diepte van Christus
juist
kennen. Ja. Dus je kan dit niet alleen.
Nee, absoluut niet.
En daarom zitten we hier bij elkaar.
En daarom schrijf je het ook aan de zwakke en de sterke.
Daarom, want we denken allemaal, als het aan iemand vraagt, van wie van de twee denk jij dat je bent? Dan zijn we opeens allemaal sterk.
Ja, allemaal, ja.
Allemaal zijn we opeens sterk. Dat
vind ik goed, joh. Ben je vleeselijk of geestelijk? Ja, geestelijk. Tuurlijk.
Nou, dan moet je eigenlijk helemaal niet in denken, toch?
Nee, maar er staat ook op dat u overvloedig bent in de hoop. Dat betekent, hij heeft net natuurlijk al die citaten uit de wet, de profeten en psalmen gehaald over de toekomst, over als het geloven overgaat in het zien. Maar overvloedig in de hoop betekent gewoon dat je zo standvastig bent, niet alleen in de blijdschap en vrede die je hebt in Christus, maar dat deze aarde die onder de duisternis gebukt gaat, gewoon verlost gaat worden en door de Heer Jezus zal worden gereinigd. Dat is de hoop. Overvloedig, hè? En vandaag heb je allerlei leraren, ik kom ze zo vaak tegen, die boekjes schrijven over de gemeente gaat nog wel door de grote verdrukking. En dan bij de gemeente En dan word ik gewoon zo moe van, denk, jongens, overvloedig, wat is dat nou voor hoop? Dat is toch helemaal geen hoop als je gaat zeggen, ja, nee, maar de gemeente, het antichrist, hebben, gelukkig, hebben, als straks de antichrist komt, nou, dan worden we verzegeld, dan worden we niet... Je bent er dan niet.
Amen.
De overvloed, vloedig in de hoop. Wat is dat nou voor hoop? Ja, maar straks als ik ga sterven, nee, stop, je hebt een hoop, een levende hoop, de Heer Jezus komt.
Het is zo verdrietig dat 95% van de gelovigen in deze wereld dat niet meer gelooft.
Dat klopt.
En het belachelijk maakt als je het wel gelooft.
Ja.
Je wordt door sommige predikers antichrist-snuffelaar genoemd.
Oh ja? Dat is een nieuw woord?
Ja.
Ken ik niet.
Ja, ik zal niet zeggen welke... Ja, je mag ze ontmaskeren, maar dat doe ik ook
na de uitzending.
Na de uitzending.
Antichrist-snuffelaar.
Snuffelaar.
Wat een woord.
Dat is wel erg
makkelijk,
hè?
Het staat helemaal niet in de Bijbel. Staat dat dan in de Bijbel, dat er een opname is? Dat lees ik ook heel vaak in die Facebook.
Ja. Nou, en zeg je één Thessalonicenzen 4, is het letterlijk.
Ja.
En de Heer zegt, ik zal u tot me nemen, opdat u mag zijn waar ik ben. En hij heeft daar niet bij gezegd over zoveel jaar, maar hij zei, ik zal u tot me nemen. Dat was de hoop van de discipelen, dat was hun leven, ze waren overvloedig in hoop. Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jullie aan? Ja. Oh, dus het is Johannes die, nou ja, snap je? Maar door de kracht van de Heilige Geest. Alles wat ons gegeven is, is een innerlijke zaak. De koninkrijkstheologie van vandaag roept, nee, het zijn allemaal uiterlijke dingen. Ik heb zelfs iemand horen roepen, dat was van de week, bij There is More conferentie. Die zei van, het koninkrijk van God bestaat toch niet in dat mensen vertellen dat ze zondaren zijn. En dat ze zich moeten bekeren, dat is toch helemaal geen goed nieuws. Nee, het koninkrijk bestaat in liefde, we moeten elkaar gewoon, die mensen gewoon lief hebben, punt.
Je mag er zijn.
Je mag er zijn. Want ik ben ook aanvaard door de meester, dus ik ga jou ook helpen en dat is het. Ja, dan denk ik van jongens, hallo, dat is ernstig. Ja? Goed. Door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt altijd samen met het woord van God. Vers 4 van dit hoofdstuk en vers 13 van het hoofdstuk. En daarom hebben we deze avonden, daarom hebben we Bijbelstudie, daarom willen we dat ook doen in de kracht van de Heilige Geest, omdat ons innerlijk vervuld wordt met wie de Heere God is en wie de Heer Jezus is. En zodoende dat we vrucht dragen. Maar wij zijn niet met die vrucht bezig, we zijn bezig met hem. En daarin moeten we elkaar versterken, coronacrisis of niet, gewoon doorgaan. En dat is wat betreft mij, wat mij betreft deze avond.